Oké, okay, Matthäus 28, vers 1. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. En de engel richtte zich tot de vrouw en hij zei, wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. En dan spring ik naar vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, want dat is wat ze moesten doen. Naar de berg waar Jezus hen had onderricht. Direct na de opstanding moesten ze terug naar de plaats waar ze instructies van Jezus hadden gekregen. Houd het even in de gaten. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Vind ik ook zo super wat Jezus hier doet. Hij roept zijn discipelen bij zich. Hij brengt ze naar die plaats waar hij hun eerder onderricht heeft gegeven. En dan staat er ook al twijfelden enkelen nog. En dit waren niet zomaar een paar, dit waren die 11 van hem. Dus dat was zijn kerngroep. En zelfs onder die kerngroep waren er nog een aantal die aan hem twijfelen. Hoe kom je erbij dat dat mogelijk is? Die man die heeft, Jezus heeft aan hun van alles onderwezen. Ze hebben allerlei wonderen en tekenen gezien. Lazarus die uit de dood is opgestaan, zieken die genezen waren. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ze hebben hem aan het kruis zien hangen. En ze hebben hem weer zien opstaan. En hij roept hem terug naar die plaats en dan staat er al en nog twijfelender een aantal van ze. Het is zo gemakkelijk in de kerk, het twijfel bij ons is er gewoon altijd. Maar Jezus laat zich daardoor niet pakken. Jezus die gaat daar zelfs niet op in. Die gaat niet even een preek houden. Jongens, ik heb dit gedaan en dat gedaan enzovoort. En toch twijfelen jullie. Daar gaat hij helemaal niet op in. Jezus vertelt gewoon nogmaals hoe de vork in de steel zit. Daar staat in vers 18. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Alle twijfel aan de kant. Hij gaat er niet eens op in. Hij zegt er nou niet van oké, ik heb het allemaal. Wie gelooft in mij enzovoort. Hij zegt gewoon, dit is een feit. Soms moet je twijfel wegsturen met gewoon het feit. Van de waarheid. Mij is gegeven. Alle macht. Ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen. In de conferentie ga ik één keer spreken, dat is aanstaande vrijdagochtend, en dan ga ik hierop in, dat ik ontdekt heb dat de Bijbel vaker spreekt rondom redding en waarom Jezus gekomen is, in verband met volken, natieën, dorpen, steden en gebieden, dan individuen. Wij betrekken vaak redding alleen op individuen, maar Jezus is gekomen voor volken, voor steden enzovoort. Redding is niet alleen voor jou! Jezus spreekt vaak ook tot dorpen en tot steden en tot gebieden. Hij wil gebieden onder zijn heerschappij krijgen. Zijn we toe geroepen. Ga toch op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie op heb gedragen. En dan staat er hier nog een keer. Hou dit voor ogen. En ik vind vooral, dat is de beste vertaling eigenlijk, dat is de Engelse vertaling. Want in de Engelse vertaling er staat, lo. En zo noemden ze mij vroeger toen ik nog klein was. I am with you always. Die staat ook heel groot in mijn kantoor. Lo, mijn naam staat in de Bijbel. I am with you always. In het Nederlands staat hier, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En laten we nu even een paar bladzijden verder gaan. Dan gaan we naar Handelingen hoofdstuk 1. Vers 1. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. De discipelen die namen erg veel tijd om het onderricht van Jezus helder te maken. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Dat hebben we net gelezen wat hun opdracht was. En na zijn lijden en zijn dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. En gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat we mogen vieren wat u voor ons heeft gedaan. Heer, maar ik bid in de naam van Jezus dat het ook vanmorgen opnieuw meer wordt dan alleen een feest. Heer, ik bid dat het opnieuw realiteit gaat worden waarom u bent gekomen. Heer, want als er iemand doelgericht was, Heer, we hebben een boek van Rick Warren, doelgericht leven, doelgericht gemeente zijn. Maar als er iemand doelgericht is, als er één boek doelgericht is, als er één werk doelgericht is, dan is het uw werk ook aan het kruis. Heer, u heeft er zo'n krachtige bedoeling mee voor ons leven, maar ook voor onze leefomgeving. Ook zelfs voor ons land en voor onze dorpen en onze omgeving. Heer, dat wij ons niet kunnen veroorloven om Pasen alleen maar een feest te maken van eieren en leuke kleuren en lekker eten, een weekendje, een dagje vrij en een leuke dienst waarin we leuke liederen zingen. Heer, het is zoveel meer. Heer, want u heeft er zoveel voor gegeven. U heeft alles ervoor gegeven, Heer Jezus. En zo bid ik dat vanmorgen. Heer, we hebben altijd maar een korte tijd, een kort moment. Maar dank u wel, Heer, dat u in korte tijd heel veel kunt doen. En ik bid dat u heel krachtig spreekt. Dat voor ons allemaal eigenlijk opnieuw als nooit tevoren gaat branden. Dat vuur, dat leven wat voortkomt vanuit het gevolg van het kruis. Heer, het is zoveel meer dan alleen gered te zijn van zonde. Het is een herstel in die goddelijke natuur die u ons gegeven heeft. En help ons om dat te pakken vanmorgen. Help mij om dat te verkondigen vanmorgen. Heer, wilt u mijn woorden scherp maken als een tweesnijdend zwaard. Als het in lijn is met uw woord, zodat het zijn werk zal doen zoals u het bedoeld heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, ik zal jullie alvast mijn cadeautje laten zien. En ik zal uitleggen wat de wedstrijd nou is. Ik heb er twee. En deze die hou ik voor mezelf. En deze die laat ik jullie even zien. Het is een schuifpuzzeltje. En ik heb de mensen afgelopen donderdag, of vrijdag heb ik hier een aantal mensen gevraagd die die tassen wilden volgen, willen meenemen. Want als je ze bestelt, dan krijg je ze zo. Ja, heb je ze al gezien? Maar jullie krijgen ze straks zo. Na de dienst. En één per gezin. Want we hebben er 250. Dus we moeten ook zorgen voor de tweede dienst. En laten we er even een beetje zorgvuldig mee omgaan. Geweldig dat er zoveel mensen zijn. En we moeten dus in het vervolg veel meer van die dingen bestellen. Maar we hebben er nu 250 besteld. Dan krijgen jullie er allemaal één. En ik heb twee taarten besteld. Bij Kloosterhof. Eén voor de eerste dienst en één voor de tweede dienst. En degene die hem het eerste vanmorgen oplost, die mag naar mij toe komen. En degene die dus het eerst bij me is met de oplossing. En als het goed is, heb ik hier de enige waar die op staat. En die heb ik in mijn zak. En dan ga ik het controleren, zo. Wie hem heeft opgelost, die mag naar mij toe en die krijgt die taart. Behalve de mensen, jammer genoeg, die hebben meegeholpen om me door de war te brengen. En ook de mensen die stiekem gespiekt hebben wat erop stonden. Dat ga ik je ook vragen. Wist je van tevoren welke tekst hierop staat? Als je het vond, en dan ga je op eerder geweten, hè, met de Heilige Geest erbij enzovoort, weet je wel. Maar vraag ik je, wist je van tevoren welke tekst enzovoort. Maar als je dat dus niet wist en je hebt hem opgelost, krijg je de taart. Maar waarom heb ik dit bedacht? Een aantal weken geleden, God die kan je er soms inluizen, weet je dat? Dat is echt zo. God is tricky, zeggen ze in het Engels. Dat is echt zo. Ik ontdek het al vaker. En we hadden een geweldige vakantieweek. Kinderen waren thuis. En aan het eind van de week zou Petra even 2 dagen naar Duitsland. Mijn schoonouders wonen daar. En ik wilde eigenlijk wel heel graag mee. Maar ik had een afspraak gemaakt met iemand die me zou helpen. Met de schoorsteen die ik nog moest maken op het dak. Eigenlijk had ik daar helemaal geen zin in. Maar goed, ik dacht van ja, die afspraak staat, het moet nu toch wel. Dus ik zei tegen Petra, gaan jullie maar naar Duitsland. Ik wilde eigenlijk wel graag mee, even een lekker weekendje weg. Maar gaan jullie maar heen, ik blijf wel thuis. Maar ik had al zo'n onderbuikgevoel van, volgens mij komt die helemaal niet. Maar goed, laat ik maar wachten enzovoort. Dus vrijdagochtend, Petra ging weg en ze was ook nog maar net weg. Kreeg ik telefoontje, ja, ik kom niet. Een of andere smoes waar ik niks van begreep, maar dat geeft niks. Maar die man, niemand zit hier niet in de kerk hoor, dus dat is helemaal vrij. Maar die kon niet. En ik zei, Heer, hoe zit dit? En ik merkte dat de geest van God mij trok. En die zei, ik wil even 2 dagen en ik wil even helemaal alleen voor mezelf. En ik heb 2 dagen heb ik Gods woord zo diep opnieuw bestudeerd. En met God geworsteld over zaken. En God begon tot mij te spreken. En het ging behoorlijk diep. En sindsdien hebben Petra en ik zelfs samen een aantal ervaringen met God. Die in de goede zin van ons woord ons leven weer totaal op de kop zetten. Of eigenlijk weer in de goede orde zetten. En dit is één van de dingen samenvattend. En ik kan hier wel uren over spreken. En dat ga ik niet doen. Maar de komende tijd zult u er toch al een beetje van gaan horen. Dat is het voordeel dat ik hier vaak mag staan. Maar God die heeft heel veel gesproken. Maar één van de dingen samenvattend was dit. Van alle elementjes van het puzzeltje. Die heb je al. Alleen ze staan niet meer in de juiste volgorde. Ook als gemeente. Alles is aanwezig. Alleen het is belangrijk dat het plaatje even helder wordt. Dat de stenen in de juiste orde gaan komen. En daar wil ik mee beginnen in jouw leven. Zijn God tegen mij en ook tegen Petra. Los van elkaar. Echt bijzonder verhaal. Hebben we vanmorgen niet alle tijd voor om dat te vertellen. Maar ik geloof dat God ermee bezig is en ook mee begonnen is. Om het plaatje weer even helder te maken. Want wij als kerk, wij als christenen weten een heleboel. Wij kunnen bijbelteksten lezen en denken, oh ja, ik weet wat er staat, tekst heb ik vaker gezien. Oh ja, dit, We kunnen de Heer loven en prijzen, we kunnen liederen zingen, we kunnen Pasen vieren. Leuk, gezellig, het is vandaag ook nog mooi weer. Afgelopen vrijdag dacht ik, het is lente, maar ik zie er niks van. Vandaag denk ik, dit begint er al een beetje op te lijken. En het is leuk, waardevol leven, we genieten ervan. Heerlijk, helder, Pasen. Maar ik begin te ontdekken dat God zegt, dat is niet wat hierop staat. Heerlijk, helder, Pasen. En God begon te spreken van Lodewijk, het is zo belangrijk dat jij en wij weten waarvoor hij de kerk heeft bedoeld. Het ging eigenlijk best wel heel erg diep. Weet je hoe God het maar sprak? Als je de kerk gebruikt, als je het christendom gebruikt voor iets anders dan waar ik het voor bedoeld heb, dan misbruik je de kerk, dan zelfs verkracht je de kerk. Ik dacht van, wow, wat is dit? Maar eigenlijk klopt het. Want als iemand verkracht wordt, dan is er op een illegale manier is er seksuele omgang. Niet zoals het bedoeld is. Als een kind misbruikt wordt, wordt een kind gebruikt voor iets waarvoor het niet bedoeld is. En als wij de kerk en onze relatie met God gebruiken op een manier zoals God het niet bedoeld heeft, is dat misbruik. En daar is God behoorlijk helder over. Dus het is zo belangrijk dat wij weten wat de bedoeling van het kruis is. En waarom Jezus is gekomen. Nou, daar wil ik vanmorgen een aantal dingetjes van op een rijtje zetten. Laten we eerst eens gaan naar Matteüs hoofdstuk 4. Toen ik deze 2 dagen had met de Heer, toen had ik echt ook even een worsteling met God. En ik kwam uiteindelijk tot 2 kernvragen. Van Heer, waarom bent u gekomen en wat had u te vertellen? Waarom bent u gekomen en wat had u te vertellen? En ik wil het gewoon eventjes weer helemaal opnieuw weten. Oh ja, ik heb 4 jaar bijbelschool en ik heb boeken gelezen joh, en ik heb naar preken geluisterd. En ik weet veel, maar ik dacht van Heer, ik wil het allemaal even aan de kant. Ik wil gewoon even helemaal opnieuw. Waarom bent u gekomen? En ik ben met Matteüs begonnen en ik ben op dit moment ook in Matteüs blijven haken. Ik heb heel Matteüs gehad en ik heb alle teksten en alles wat ik vond heb ik onderstreept waar een antwoord gegeven werd op die 2 vragen. Waarom bent u gekomen en wat had u te vertellen? En ik heb daar een documentje van gemaakt. En weet je wat ik doe? Ik lees het documentje elke ochtend opnieuw helemaal door. En want wat ik wil is dat Matteüs, de boodschap wat God daar al in geeft, dat dat deel wordt van mijn leven. Dat dat deel wordt van mijn wezen. Dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet waarom was Jezus gekomen en wat had hij te vertellen. En als het onderdeel is van mijn leven, ga ik naar Lucas. En doe ik hetzelfde opnieuw. En dan doe ik het bij Marcus. En dan doe ik het bij Johannes. En dan ga ik verder. Want 1 ding heb ik besloten. Ik wil dat de komst van Jezus en de boodschap van Hem, wat Hij heeft gebracht, dat deel is van mijn leven. En lieve mensen, ja, je zult het moeten accepteren. Ik ben hier voorganger, dus ik mag ook tot u spreken over die dingen. Dus het zal niet alleen effect hebben op mij, maar het zal ook effect hebben op u. Want ik geloof dat wij met elkaar dat mogen pakken. En dat vuur en dat leven mag komen. Ik heb een hele lijst, en die ga ik je niet allemaal vertellen, met van waarom Jezus gekomen is. Maar hij is onder andere gekomen om te dopen met vuur. Hij is gekomen om zonden te verbreken. Hij is gekomen om de gerechtigheid van God te vervullen. Hij is gekomen om zieken te genezen, om demonen uit te drijven. Maar hij is ook gekomen om zijn discipelen te leren hetzelfde te doen, zodat wij gaan wandelen in de kracht van zijn opstanding. Maar wat had hij te vertellen? Wat vind ik in elk geval al in Matteüs, en ik vind het al in veel meer plekken, van wat had Jezus te vertellen? Wat was de inhoud van zijn boodschap? Matteüs hoofdstuk 4, vers 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan lees ik vers 23. Hij trok rond in heel Galilea. Grappig, hè? Opnieuw Galilea. Goed, ander verhaal. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagoge. Verkondigde het goede nieuws. Waarvan? Van het? Zeg er even heel hard. Van het? Yes. En genas iedere ziekte. Weet je, toen Tim geboren werd, toen had ik goed nieuws. Ik weet nog, en voor mij was het met Tim of met Jael. Voor mij was het Jael die 's nachts geboren werd. En toen hadden wij hier van die nachtbidstonden. Dus er werd er midden in de nacht gebeden. En tijdens die nachtbidstond werd Jael geboren. En ik weet nog dat ik hier even heen reed. Want ik wist dat hier midden in de nacht mensen aan het bidden waren. Het was een uur of twee of uur of drie. En ik zei, ik heb een dochter gekregen. Kijk, hier heb je een foto. Goed nieuws. Wat was het goede nieuws? Lodewijk heeft een dochter gekregen. En goed nieuws wordt goed nieuws als helder is wat de inhoud is van dat goede nieuws. Anders blijft het vaag. Als ik heel enthousiast binnen was gekomen en ik had gezegd, ik heb goed nieuws. Had iedereen me schaapachtig aangekeken en gezegd, oh ja? Ja, nieuws is heel goed. Oh ja? Ja, het is geweldig nieuws, joh. Je moet het weten. En? Wat is het goede nieuws? Wij hebben, weet je, dat woord wat daar staat, het goede nieuws van het koninkrijk, in het Grieks staat daar euangelion evangelie. En dat betekent niets meer dan goed nieuws. Maar goed nieuws wordt pas goed nieuws als je weet wat het goede nieuws is. Dus de inhoud maakt het nieuws goed. Als ik zeg, geloven wij in het evangelie, dan zeggen heel veel mensen, ja, ik geloof in het evangelie. Maar eigenlijk zeggen we dan, ja, ik geloof in het goede nieuws. Ja, welk goede nieuws? Dat Lodewijk een babytje heeft gekregen. Dat we vandaag in een warme ruimte zitten. Dat het mooi weer is. Allemaal goed nieuws. Dus je moet het goede nieuws moet je specificeren om die vreugde die bij dat goede nieuws hoort te pakken. Volg je me? Dus als wij het hebben over het goede nieuws, over het evangelie, ook van het kruis, maar over het goede nieuws waarom Jezus gekomen is, moet voor ons helder worden, wat is dan dat goede nieuws? En elke keer in Matthäus, als er staat, Jezus verkondigde het goede nieuws, wordt dat gespecificeerd. Waarmee hij verkondigde het goede nieuws waarvan? Van het koninkrijk der hemelen. Dat die, en hier staat jammer genoeg, dat die nabij is. En ik dacht van ja, hoezo nabij? We hebben wel eens een gastspreker uitgenodigd. En dan is hij er bijvoorbeeld niet. En dan bel ik op en dan zeg ik van, hey, ben je er bijna? Ja, ik ben er bijna. Ik zit nu bij Gaddesweer. Dan is hij nabij, maar hij is bij Gaddesweer. Maar is dan niet hier. Snap je? Dus wat houdt erin als hier staat, het koninkrijk der hemelen is nabij. Dus dat ging ik even onderzoeken in die twee dagen van gebed. Van wat staat hier? Welke taal staat er in de grondtekst? En zonder je daar al te veel mee te vermoeien, maar dat woordje nabij is naderen, tot je komen, maar het staat in de voltooid verleden tijd. Wat hetzelfde is als wat Jezus zegt, het is volbracht. Dan is er iets van het is begonnen en het is voltooid, maar het effect daarvan heeft een voortdurend effect op het heden. Iets is afgerond in het verleden, maar het gevolg heeft continu effect en gaat continu door. Dus als Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen, zou je eigenlijk, de MBV, volgens mij heeft de MBG het beter vertaald, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het is er en het is in beweging om zichtbaar te worden. Dus wat Jezus kwam brengen, en dit was zelfs nog voordat hij aan het kruis ging, was van, hé, het koninkrijk is gekomen. Weet je nog, en het is dus niet dat het ver weg is en er pas gaat komen als wij in de hemel zijn. Maar Jezus kwam het brengen en met de komst van hem was het er. En tegelijkertijd was het in beweging gekomen als een molen die niet meer te stoppen is. Daarom zegt Jezus in zijn boodschap op een gegeven moment, het koninkrijk der hemelen is te vergelijken ook met een stukje zuurdeeg. Als je dat ergens ingooit, dan uiteindelijk wordt het hele brood, het hele deeg, wordt ermee besmet. Het zuurdeeg van het koninkrijk, het tegenovergestelde daarvan, zegt Jezus, is het zuurdeeg van religie. En daar waarschuwt hij voor. Religie kan ook werken als zo'n zuurdeeg, als gist, wat het brood doet rijzen. Maar er zijn twee soorten zuurdeegs actief in een kerk. Religie en het koninkrijk. En welk zuurdeeg is actief in jouw leven? Maar Jezus zegt, het is gekomen en het blijft komende en het blijft in ontwikkeling. Het evangelie van het koninkrijk. Zo belangrijk. Jezus die wist zo goed wat hij deed. Jezus kwam zo doelbewust. En het is zo belangrijk voor jou en mij om te onthouden, om te weten, waarom is Jezus gekomen? Waarom heb ik mijn leven aan hem gegeven? Is het alleen redding? Is het alleen overleven in de kerk? Of heeft het veel meer effect? Spreuken hoofdstuk 19, laten we die eens opzoeken. Esther, Job, Psalmen, Spreuken. Er staat in Spreuken 19 vers 21. Een mens maakt allerlei plannen. Maar wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. Jij en ik kunnen allerlei plannen hebben. We kunnen zelfs dromen hebben. Maar wat uiteindelijk uitgevoerd wordt, is het plan van de Heer. Nou, wat is nou het plan van de Heer? En ik zou dit veel langer en uitgebreider kunnen vertellen, maar ik ga het nu gewoon in een notendop doen. God die heeft de aarde en de hemel gemaakt. God heeft jou gemaakt. God heeft mij bedacht. En toen hij naar de hemel en naar de aarde keek, toen hij naar jou keek, en nog steeds als hij naar jou kijkt, dan ziet hij dat het goed is. Jij bent goed gemaakt door hem. Want God heeft jou bedacht. En alles wat in jou zit. Jouw hele, zelfs jouw brein. Alles heeft hij bedacht. Hij heeft de natuurlijke wetten bedacht. En een van de natuurlijke wetten is het als ik dit laat vallen, dat het dan valt. Dat is gewoon de wet van de zwaartekracht. Maar God heeft niet alleen de natuurlijke wetten bedacht. God heeft geestelijke wetten bedacht. En die wetten zijn actief in deze wereld. Net zoals zwaartekracht overal actief is, is het ook gewoon de realiteit dat bijvoorbeeld de wet van de liefde die uit God voortkomt, dat God zegt daar waar liefde is, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En zelfs bij een niet-christenen, als daar liefde is, dan is dat een zegenrijke omgeving. Dat heeft gewoon puur te maken met dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft en daar bepaalde wetten in heeft neergelegd. En toen God Adam en Eva maakte en hij keek naar hen, zag hij dat het goed was. En wat deed hij toen? Lees het maar na, Genesis 1 en 2. Hij plaatste hen in de hof van Eden. Hij heeft eerst die hele aarde gemaakt. En dan is er een specifiek gebied wat er volgens de Bijbel de hof van Eden wordt genoemd. Archeologen hebben ernaar geprobeerd te zoeken waar dat zit. Ze hebben het nooit kunnen vinden. Onder andere omdat ik geloof dat die hof van Eden veel meer was dan alleen een echt een locatie, zoals Loppersum. Maar wat God zei, moet je eens opletten. Spring ik eventjes weer terug naar Jezus. Wat zegt hij als allereerste, als hij tegen zijn discipelen zegt, oké, als gij bidt, bid dan als volgt. Onze, die in de, uw, en dan uw, zoals het, uw wil geschieden, zoals het is in de hemel, hier op aarde. Ik zeg het altijd een beetje fout zoals het er staat. Maar het gaat erom dat Gods wil in de hemel is. Uw koninkrijk komen. Vanuit de hemel heeft hij een koninkrijk, een glorie. En dat is wat hij wil brengen op de aarde. Ik geloof dat je zelfs makkelijk kunt zeggen, zelfs een ander woord voor glorie, is die heerschappij, dat koninkrijk van God. Als wij zingen, laat uw glorie komen, ik wil uw glorie zien, dan bidden wij, laten wij uw heerschappij zien. En wat God deed in de hof van Eden, hij plaatste Adam en Eva niet gelijk over die hele aarde, maar op een specifiek gebied. En in dat specifieke gebied plaatste hij zijn glorie. De hof van Eden, dat was een plaats van eigenlijk een stukje hemel op aarde. De hemelse realiteit, zoals God het bedoeld heeft in de hemel, zijn glorie, zijn principes, heeft hij geplaatst in de hof van Eden. En toen heeft hij tegen Adam en Eva gezegd, ik wil dat jullie dit gaan vermenigvuldigen over de hele aarde. Want het is mijn wil dat de hele aarde, staat ook in Habakkuk, vervuld wordt met wat? De glorie van God. Met de heerschappij van God. Met het koninkrijk van God. Toen God de hemel en de aarde schiep, had hij dat als plan. Ik heb het hele universum heb ik in mijn hand. Maar ik maak mensen naar mijn beeld. En wat ik wil is dat zij hier op aarde die hemelse realiteit gaan brengen. God heeft er voor gekozen om dat via jou en mij te doen. Daarom is het soms zo dat bepaalde gebeden niet beantwoord worden. Omdat God in principe al heeft gezegd van nee, maar je moet niet bidden voor mij om bepaalde zaken te doen die ik jou heb gevraagd om te doen. Want ik heb jou gevraagd om mijn koninkrijk en mijn koninkrijksprincipes en mijn wil hier op de aarde ruimte te geven. En als je gaat wandelen volgens mijn koninkrijksprincipes, dan automatisch zet dat zegen vrij ook in jouw leefomgeving. En zo heeft hij Adam en Eva geplaatst en gezegd, ik wil dat jullie deze glorie, deze heerschappij, niet zomaar jullie op aarde gaan vermenigvuldigen. De dieren konden zich ook wel vermenigvuldigen, die konden ook wel kindjes bakken. Adam en Eva konden dat ook, maar zij moesten dat specifieker doen. Zij moesten die glorie van God vermenigvuldigen op aarde. En toen ging het mis. En Adam en Eva, die zeiden, die luisterden naar de slang en die wilden zelf zijn als God. Wat deden ze daarmee? Ze verbraken automatisch hun verbinding met het hemels koninkrijk. Met die hemelse realiteit. Automatisch moest God die glorie die hij hen had gegeven, waarvan hij juist zei, die wil ik vermenigvuldigen, die wil ik vrijzetten over de hele wereld, die moest hij terugtrekken. En daarom voelde de mens zich ook naakt. Ieder mens die los staat van de glorie van God is zo en zo geestelijk naakt. Want die glorie was die bekleding. Die bekleding van de hemelse autoriteit. Van datgene wat God ons wil geven. Maar Adam en Eva waren het kwijtgeraakt. Maar we lazen het net in Spreuken hoofdstuk 19. De mens maakt vele plannen, maar het plan van God, die houdt gestand. Dus God liet zich niet pakken. En dat is waarom Jezus ook de tweede Adam wordt genoemd. En als Jezus dan hier op aarde komt en hij loopt rond en hij zegt het koninkrijk is nabij gekomen. En dan wordt die tweede Adam genoemd. Dan zegt hij van ik ben nu opnieuw gekomen. Puur en heilig, zonder zonde, om opnieuw die hemelse glorie hier op aarde terug te brengen. En dan ieder die in hem gelooft, die zal worden gered. Als we bij hem komen, hersteld worden in onze goddelijke autoriteit, dan daarvanuit zal de glorie van God weer op ons rusten. En kunnen wij in onze omgeving die glorie van God zichtbaar maken. Dat is waarom ik het zo moeilijk vind als mensen redding beperken tot redding van zonde en van de moeilijke dingen en tot een belofte om in de toekomst ergens in de hemel te zijn. We noemen redding soms de grote ontsnapping. Ik heb het zelf ook al vaak zo genoemd, maar ik noem het niet meer de grote ontsnapping. Toen ik hierover aan het bidden was, ik sprak het per ongeluk uit en toen dacht ik van, Heer, dit klopt. Ik sprak dit uit, ik bid vaak in het Engels. Lord, salvation has nothing to do with being freed from sin, but it has everything to do with being restored into my heavenly authority. Zo bad ik. En dan denk ik, wow, wat bid ik nou? En toen ging ik het onderzoeken, ik dacht van, dat klopt. Redding heeft alles te maken, niet alleen om vrij te komen van zonde. Weet je wat zonde is? Je doel missen. Je vindt je doel als je deel bent van het koninkrijk, want daarvoor ben je gemaakt. Ik heb een huis gemaakt, daar ben ik mee bezig. En ik heb in mijn huis heb ik een keuken, en ik heb een woonkamer, en ik heb een badkamer, en ik heb een slaapkamer. En die richt ik allemaal in met een specifiek doel. Ik maak in de badkamer, maak ik een bad. In de keuken, daar zet ik een gasstel neer. In de kamer, daar zet ik lekkere stoelen neer. In de slaapkamer, daar leg ik een bed neer. Een doel. En als ik van het huis gebruik maak in lijn met dat doel, dan functioneert het. Als ik niet gebruik maak van het huis in lijn met het doel zoals God het bedoeld heeft, dan functioneert het niet. Als wij leven in lijn met de principes van het koninkrijk, hoe God jou en mij gemaakt heeft, dan functioneert het. Als wij niet leven in lijn met het koninkrijk zoals God jou en mij bedoeld heeft, simpelweg, dan gebeurt het niet. Dan functioneert het niet. Dan ben je bij wijze op zoek van, hé, waar staat dat bed nou terwijl je in de keuken bent? Dat klopt gewoon niet. Maar als je in lijn komt met het koninkrijk der hemelen, kom je in lijn met hoe God jou bedoeld heeft. En wordt het hersteld. En mag je gaan wandelen in die goddelijke autoriteit die God jou heeft gegeven. Ik kon nog één tekst lezen. En dat is Jesaja hoofdstuk 53. Een tekst die heel vaak met Pasen gelezen wordt. Een hoofdstuk. Het gaat helemaal over Jezus en ik ga het niet allemaal lezen. Ik begin nu vanaf hoofdstuk 53 vers 5. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Het mislopen van onze bestemming liet God neerkomen op Jezus. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open, als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders. deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. En dan vers 10, daar staat zo'n sleutel die we vaak niet zien. Maar de Heer wilde hem breken. De Heer spreekt over God de Vader. Dat is raar. De Heer wilde hem breken. Dus alles wat hij voorstaat, dat hij er zo uitzag dat je hem niet eens meer herkende. En alles wat hij droeg, dat had een doel. De Vader deed dit niet voor de lol. Maar er zat een plan van God achter. De Vader, hoe moeilijk ook, want het was zijn eigen zoon, wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. En ik geloof dat hier ziek in de eerste plaats spreekt over zonde. Hij legde de ziekte van de zonde op Jezus. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. Voor wie zijn schuld? Onze schuld. Want wij hebben ons losgesneden van hem. En dan waarom? 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 Om zijn nageslacht te zien. En lang te leven. En weet je nog dat ik net Spreuken 19 las? Hier staat hetzelfde woord. Door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. De plannen van de mens zijn vele, maar de plan van God, die houdt zijn gestand. Hier staat op dezelfde manier diezelfde woorden. Door zijn toedoen, door het toedoen van Jezus, slaagde wat de Heer al wilde. Dus wat hij al eerder bedacht had. Zoals hij het in de Hof van Eden bedacht had. Door zijn toedoen. En hoe slaagde dat? Doordat Jezus aan het kruis hing, zag hij nageslacht. Hoe noemt Paulus jou en mij, als wij vervuld zijn met de geest van God, door de geest van God, wat kunnen we dan uitroepen? Wij kunnen uitroepen, Abba Vader. Wat houdt dat in? Dat jij en ik, net als Jezus, wat zijn? Zonen en dochters, kinderen. Kinderen van de Allerhoogste. Wat betekent dat? Datgene wat verbroken was door de zondeval in de Hof van Eden, heeft God nu weer hersteld. Doordat Jezus aan het kruis hing, doordat hij dat heeft gedaan, uit hem kunnen wij nageslacht zien. Er zijn altijd heel veel dingen die uitgelegd worden. En ik zeg niet dat wat ik nu zeg de uitleg is. Maar het is in elk geval een leuke gedachte. Dat als Jezus doorboord wordt in zijn zij, dan komt er water en bloed uit. En ik heb 3 geboortes gezien. En wat zag ik? Bij alle 3 de geboortes. Van Tim, Jael en Juda. Daar komt water en bloed. 2 dingen. Wat Jezus daar aan het kruis zei. Dat is het geheim van Pasen. Weet je waarom wat Jezus zegt? Tenzij gij wedergeboren wordt. Weder betekent opnieuw. Dus het betekent dat er eerst iets was wat weer hersteld wordt. Snap je dat redding alles te maken heeft met het grote herstel en niet met de grote redding? Natuurlijk ook. Maar in de eerste plaats, Jezus hing er aan het kruis om jou te herstellen. Wat zegt hij tegen die man die naast hem aan het kruis hangt? Die man die vraagt hem, gedenkt u mij in uw koninkrijk? Jezus antwoordt, heden zult gij met mij in het paradijs. Paradijs, koninkrijk. Hey, daar zit een link. Hof van Eden, paradijs, koninkrijk, glorie, heerschappij. Als wij zingen als gemeente, ik wil uw glorie zien. Wat zingen wij dan? Dat de heerschappij van God zichtbaar wordt in ons leven en in onze leefomgeving. Daar draait het om, lieve mensen. Daar draait gemeente zijn om, lieve mensen. Dat wij wandelen in de kracht en de autoriteit. Wij zijn zo bezig nog steeds met zonde en details. Zonde moet verbroken worden. Weet je wie het meeste pijn doet als jij zondigt? Jezelf. Heb je dat wel door? God, dat is net als die zwaartekrachtwet. God heeft wetten bedacht. Als je een pen laat vallen, val je. Als ik van het dak afspring, val ik. God heeft gewoon wetten bedacht. Zoals hij de aarde bedacht. Koninkrijkswetten van zijn hemels koninkrijk. Waarvoor God zegt, jongens, leef zoals ik het bedoeld heb. Hou je aan de wetten zoals ik ze bedacht heb. En ze geven leven. Hou je er niet aan? Ja, ik word er niet veel meer of minder man van, want ik ben al God. Natuurlijk raakt het mij, maar waarom raakt het mij? Omdat ik zie dat elke keer als jij zondigt, als jij niet leeft volgens de principes van God, als jij onrein bent, als jij overspel pleegt, als jij je opent voor zaken, dan maak je jezelf kapot. En daarom wil ik jou herstellen. Dat is wat er in Deuteronomium hoofdstuk 8 staat. De wetten van God geven leven. Waardevol leven. Wij maken zonde zwaar en veroordelen daarop. Maar we behoren een gemeente te zijn die zegt van jongens, kom allen die vermoeid en belast zijn. En leg zonde neer, want dan vind je het leven. En dan word je werkelijk gelukkig. Onderwijs is begonnen een aantal eeuwen, weet ik veel hoeveel eeuwen geleden. En toen gingen ze de wetten die al in de natuur lagen ontdekken. En ze ontdekten 2 plus 2 is 4, wiskunde. En ze ontdekten allerlei wetten. Ze ontdekten de wet van zwaartekracht. En nu zitten we in een fase dat zelfs de wetenschap ook geestelijke wetten begint te ontdekken. En ze beginnen te ontdekken dat mensen die aan depressie lijden, dat daar heel veel bitterheid enzovoort zit. Vaak, hè, dat het kan. Dat heel veel ziektes ook heel veel oorzaken heeft verbonden met de levensstijl. Hallo? Het staat hier allemaal al in hoor. God heeft het ons allemaal verteld. Als je je houdt aan de principes van zijn koninkrijk, dan leef je zoals God jou bedoeld heeft. En dat brengt automatisch leven. Als je je niet houdt aan de wetten van het koninkrijk, heeft er automatisch tot gevolg dat je in de keuken zit te zoeken naar het bed, want je wil slapen. Maar je bent gewoon op de verkeerde plek. Want je leeft niet zoals God het bedoeld heeft. We moeten wakker worden. We moeten wakker worden en een helder plaatje krijgen over leven. Een helder plaatje krijgen over leven met God. We moeten helder gaan zien, waarom heeft God mij geroepen? Het is mijn passie. God sprak echt zo duidelijk en daarom spreek ik ook zo duidelijk tot u. Lodewijk, je moet je boel weer in orde krijgen. Ook in de gemeente. Je moet je focus weer helder krijgen. Waar ben je mee bezig? Waarom doen we wat we doen? Laat het helder zijn. Waartoe ben jij geroepen? Redding heeft het weer mogelijk gemaakt. Romeinen hoofdstuk 7 en 8 hebben het laatst in de gemeente al een keer behandeld. Dat in hoofdstuk 7 er staat van, hey, de wet van zonde brengt dood. Maar er tegenover staat de wet van het leven. Waarom is de vervulling met de Heilige Geest zo belangrijk? Alleen maar om te kunnen spreken in tongen? Alleen maar om te kunnen profeteren? Alleen maar om die krachten? Nee. Jezus die heeft het in Handelingen, die eerste paar versen, opnieuw over het koninkrijk. En dan zegt hij maar, wacht op de Heilige Geest. Want dan zul je kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Je kunt niet wandelen in het koninkrijk dan door de Heilige Geest. De vrucht van de Geest. De hele vrucht van de Geest, Galaten 5 vers 22, is een beschrijving van het hemels koninkrijk. Van de glorie van God. En God heeft het zo bedoeld, dat jij en ik de middelen zijn, de kanalen zijn, waardoor die profetie die Habakuk heeft geprofeteerd, de aarde zal vol worden van de glorie van God. Wij denken daar soms zo maf over, dat we denken de aarde, er zal een of andere blauwe wolk over de hele aarde komen. En dan is de hele aarde vol van de glorie van God. Dat is niet hoe God het bedoelt. Als het, die profetische beelden zijn vaak inderdaad blauw. En blauw spreekt van koningschap. Het koningschap van God. Die zal door jou en door mij heen zichtbaar worden. In de hele wereld om ons heen. Dat is de boodschap van Pasen.